uczciwy drób. I ja nie wiem, czy mam fangis. Aber die tut das. Ist ein Messer, ja? First.
Hey. Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant. En zondag 27 maart, de vijfde Leidenszondag, hopen we voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur, prominent J.G. McDaniel uit Nieuw-Leggeland in CCK 2. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee M. van Kooten uit Elspeet hier in de Westerkerk voor te gaan. De diaconiecollecte vandaag is bestemd voor de stichting De Ondergrondse Kerk. Op 16 maart is Sila Dekker geboren. Zij is het dochtertje van Elisa en Clarissa Dekker en een zusje van Tessa en Jong. Aanstaande maandagavond 21 maart is er weer een Bijbelkring in het bijgebouw van de Westerkerk. Wij hopen om 8 uur te beginnen. Deze week wordt de 12-min-club weer gehouden en wel op dinsdagavond van 6:30 tot 8 uur in de unit bij de Westerkerk. Alle kinderen van groep 5 tot en met groep 8 zijn van harte welkom en neem gerust een vriendje of een vriendinnetje mee. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 46, het derde vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan deze dienst vervolgen, gemeente, en we zingen uit Psalm 40, de versen 2 en 4. Ik noem u vers 2 en 4 van Psalm 40.
Thank you.
Wij gaan nu ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En ons antwoord is Psalm 125, het eerste vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heere vertrouwt. Psalm 125, vers 1. Maar belijden wij nu ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in de gehoorzaamheid aan de schrift en in de gemeenschap met de kerk van God over heel de aarde, en spreken ieder van u en jullie met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat wij de schriften lezen, willen we eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest en doen we ook voorbeden. Laten wij bidden. Groot is uw trouw, o Heer, aan ons betoond. We mogen als gemeente naar uw naam genoemd andermaal bij elkaar komen in een eredienst. En anderen mogen met ons verbonden zijn thuis. En we danken u, Heere, dat dit woord geopend ligt, onveranderlijk. En dat u spreekt, terwijl u dat ons niet verplicht bent. En mag het ons dan ook een wonder zijn dat u spreekt en niet veel meer zwijgt. Dat zouden wij verdiend hebben. Wij die eigen gekozen wegen gaan en blijven gaan. En die het iedere keer weer nodig hebben te vermaand te worden om u te volgen en om te luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. En zo zijn we vanavond hier samengekomen in de kerk en luisteren we thuis mee. En belijden we u dat we afhankelijk zijn van wat u ons komt geven. En de dingen kunnen overdacht zijn en voorbereid en alles is klaar. Maar als u niet komt met uw Heilige Geest, dan gaan we er hetzelfde uit als dat we erin kwamen. Maar kom, o Heilige Geest, doorwaai uw hof, opdat de specerijen mogen uitvloeien. Opdat er een heerlijke geur verspreid mag worden van Christus in zijn heerlijk lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Ja, voor het oog van de wereld was het een ellendige marteldood. Maar als we het bekijken vanuit uw woord, dan is het het heerlijkste wat u aan ons hebt kunnen geven. O drie enige God, die in de eeuwigheid een plan tot verlossing had klaargemaakt en uitgedacht, wat u in de tijd hebt uitgevoerd en nog steeds doet. Ook als u tot op de dag van vandaag dit evangelie doet uitgaan en mensen aanspreekt en ons toeroept: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. O Heere, wil dat dan vanavond ook doen, wil uw stem doen horen en wil uw eigen woord zegenen en wilt u harten openen die van nature zo potdicht zitten en wil u zelf verheerlijken. En niet alleen hier, maar ook op alle plaatsen waar de gemeente in welke hoedanigheid en op welke wijze dan ook samenkomt. Heer, wij bidden in het bijzonder voor de vervolgde kerk die uw naam beleidt tegen de verdrukking in. Wil daar zijn, krachtig, vertroostend, bemoedigend, maar ook vermanend. Bouw uw koninkrijk wereldwijd, richt het op in vele harten. Wilt u regeren en heersen en leiden als een herder, uw kudde, met zoveel verschillende schapen en schaapjes en lammetjes. En wilt u bijeen vergaderen, Heere, uw kerk tot de jongste dag. Ja, dat doet u. En daarom prijzen we uw grote naam. En we danken en loven u voor dat heerlijke werk. Wij bidden, Heere, voor alle kerken in Nederland en in de wereld. Geef dat dwars door alle verscheurdheid heen toch dat lichaam van Christus compleet mag worden. We bidden voor mensen die te maken hebben met oorlogsgeweld. In Oekraïne, maar ook op andere plaatsen in de wereld gebeurt dat. Ja, daar hebben we soms heel geen erg in, maar in andere landen gebeurt precies hetzelfde. Misschien op wat minder grote schaal, maar toch. Heere, geef vrede en gerechtigheid. Maar bovenal, dat dwars door al deze dingen heen, uw plan met deze wereld ten uitvoer gebracht mag worden. Geef gerechtigheid en recht overeenkomstig uw wet en uw woord en uw wil. We bidden voor alle mensen die op de vlucht zijn. Geef dat ze een plaats mogen vinden, een veilige plaats, waar ze ook mogen leven. Geef dat velen die u kwijt zijn in ons wegzinkende werelddeel, dat zij u mogen vinden. Geef een terugkeer tot uw dienst. En wilt u hen opzoeken die nog nooit van u hebben gehoord? Geef dat er mensen bereid zijn, Heere, om de roepstem te horen en uit te gaan. We komen u hartelijk dankzeggen voor de geboorte van Silla, dochtertje van Elisa en Clarissa Dekker. Heere, wilt u dat jonge gezin gedenken in uw ontferming? En wilt u ook de kleine Silla samen met de andere leden van het gezin in uw genade en goedheid gedenken? We bidden, Heere, voor diegenen voor wie zo'n bericht altijd weer hard aankomt. O Heere, gedenk hen die de kinderzegen niet of nog niet hebben ontvangen. Voor hen, Heere, wilt u toch ook een schuilplaats zijn. En voor allen die bedroefd zijn om het heengaan van een geliefde, wil troosten zoals geen mens dat kan. We bidden voor hen die zwak zijn, vanwege corona of vanwege andere oorzaken de zwakte van het lichaam voelen. O Heere, wil sterken, maar bovenal sterken in U. We bidden voor onze overheden. We bidden voor burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand. Voor de gemeenteraadsleden die verkozen zijn. Wilt u hen ook de komende tijd, als er een coalitie wordt gevormd, wijsheid geven? En dat het ook hier in de gemeente Twenterand, Heere, de stem mag worden gehoord die opkomt voor uw recht en voor een rechtvaardige samenleving gegrond op uw woord. We bidden voor heel ons vaderland, voor de politiek in de provincie en ook landelijk. Geef wijsheid in deze extreem moeilijke tijd en doe ons allen zien, Heere, en letten op de tekenen van de tijden die zo diep aangrijpend om ons heen plaatsvinden, en maak ons bereid om u te ontmoeten. We bidden voor uw volk Israël. Geef dat ook zij de Heere Jezus Christus mogen leren kennen en aanbidden als hun Messias. En dat we zo samen uit al de volken, samen met onze oudste broeder, u mogen loven en prijzen tot in alle eeuwigheid. Wij bidden, Heere, voor het werk van zending en evangelisatie. Doe uw koninkrijk komen, wereldwijd. En verheerlijk uzelf, ook vanavond als uw woord opengaat. Wilt u helpen in spreken en luisteren, in het bespelen van het orgel, in ons zingen, in ons bidden. En aanvaard ook de dank voor de weldaden waarmee u ons zo overlaat, en dat enkel en alleen uit genade. Hoor dan ons bidden en ons danken. Dat vragen we van u om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen uit Zacharia 13. En ik had het niet opgegeven, maar ik wil toch ook enkele versen uit Matteüs 26 nog met u lezen. Maar eerst Zacharia 13 en dan in tweede instantie toch ook nog Matteüs 26, enkele versen. Zacharia 13. En daar luidt het woord van God als volgt. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen van de afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden, ja ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, omdat u valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert, en zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heere der heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen en ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. Tot hiertoe Zacharia 13 en dan nog enkele versen uit Matthäus 26, de versen 30 tot en met 35. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zei tot hem, al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zei tot hem, voorwaar ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekrijd zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Tot hiertoe de beide schriftlezingen. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat ook bewaart in het hart. Amen. De tekst van de prediking vanavond is genomen uit Zacharia 13, het zevende vers. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreek de Heere der heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Tot hiertoe ook de lezing van de tekst. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 141, de versen 1, 8 en 9. Psalm 141, 1, 8 en 9. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, allerhoogst en eeuwig goed? Psalm 25, vers 6. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Gemeente van Christus, op deze vierde Lijdenszondag horen wij over het plaatsbekledend lijden van Christus vanuit Zacharia 13. Met als kern dus het zevende vers. En deze woorden roepen het beeld op van een schaapskudde en van een herder. Zoals je op meerdere plaatsen tegenkomt in de profetie van Zacharia. En als je, dat zou je echt eens moeten doen, die hoofdstukken 9 tot en met 14 is rustig doorlezen. Dan kom je echt diep van onder de indruk wat daar staat. En je schrikt er toch ook van. Er klinkt een stem die een zwaard oproept om in actie te komen en om de herder neer te vellen. En dat heeft dan weer tot gevolg, dat is begrijpelijk, dat de schapen verstrooid worden. De herder wordt neergeslagen en de schapen die schieten alle kanten op. Ze zijn de kluts kwijt, ze zijn bang, ze zijn de herder kwijt. En wie is dit nu die dat zegt? Dat is de Heere der heerscharen, de Heere van de legermachten, de Heere Zebaoot. Dat wil zeggen de Heere van de engelenmachten, van de engelenlegioenen. En dan moet je bijna automatisch denken aan het gebeuren met Petrus in de hof van Gethsemane. Ze willen de Heer Jezus vangen en Petrus trekt het zwaard en wil zo voorkomen dat dat gebeurt. Maar Jezus zegt, doe uw zwaard weer op zijn plaats. Want wie door het zwaard willen verlossen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of geloof je niet dat ik mijn Vader kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen, al was het in een vingerknip. En hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de zondaren. Hij moet lijden en sterven en begraven worden. 5,5 eeuw voordat Jezus deze woorden uitsprak, profeteerde Zacharia. Zijn naam betekent de Heere gedenkt. Het is de tijd na de ballingschap. En net als Jeremia en Ezechiël was hij priester en profeet tegelijk. En Haggai, een van de kleine profeten ook, was zijn tijdgenoot. Hij maakte nog mee dat waarschijnlijk dat de tweede tempel, de herbouwde tempel, werd ingewijd. Maar het is wel heel bijzonder. De taak van de profeten, ook van Zacharië, was om het volk op te roepen tot bekering en levensheiliging. Kortom, hij maand het volk om ernst te maken met de dienst van de Heer, nota bene vlak nadat zij zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Je zou denken, dat is toch absurd. Ze komen net terug uit de ballingschap en het gaat alweer van hetzelfde liedje. Het is afgoderij en het is egoïsme en het is alles bij elkaar. Ernst maken met de dienst van de Heer, dat is de taak van de profeten. Ze wijzen terug naar de kern van de Tenach, de Tora, de wet van Mozes. Zo wil de Heer gediend worden. En dat is eigenlijk het eerste deel van het boek Zacharia. En het tweede deel, hoofdstuk 9 tot 14, dat ziet eigenlijk veel verder nog. Het schouwt tot aan het einde van de tijden, naar de definitieve komst van het koninkrijk van God. En als je hoofdstuk 14 leest, dan merk je gewoon dat er vele raakvlakken zijn ook met het boek Openbaring. Je zou zeggen, de Heilige Geest inspireerde Zacharia om het volk zo aan te spreken dat het met heel het hart zou willen verlangen om de Heere te dienen. En dat de mensen zich zouden gaan schamen voor hun huichelarijen en dat zelfs de behoefte aan een welke vorm dan ook van valse godsdienst en zelfrealisatie, dus bouwen aan je eigen godsdienstige ik, dat zou verdwijnen. En daarover gaat het in de verzen 2 tot en met 6 van hoofdstuk 13. Dat laat ik nu verder allemaal maar liggen. De profeet Zacharia put veelvuldig uit Mozes en de profeten. En met name, laat ik maar zeggen, zijn collega's Jesaja en Ezechiël. Maar geleid door de Heilige Geest plaatst hij een heel aantal aspecten weer in een nieuw, in een ander licht. Hij richt onze blik hoger en hoger tot op de grote dag van Jezus Christus en het nieuwe Jeruzalem. De Heere regeert. En de versen 7, 8 en 9 van ons hoofdstuk vatten de boodschap van hoofdstuk 12 en 13 samen. Zwaard, ontwaak, zo klinkt plotseling een stem. Kom in actie tegen mijn herder, spreekt de Heere der heerscharen. En je vraagt je af, wie bedoelt de profeet toch? Van wie zegt de profeet dit? Wie is die herder? De Heere zegt, het is mijn herder. En het is de man die mijn metgezel is. Dat betekent, hij is mijn broeder, mijn naaste, mijn bloedverwant. Hij is intiem met mij verbonden. Zoals een vader met zijn zoon verbonden is, maar tegelijkertijd is hij een man, een mens. Hij is het van wie hoofdstuk 12 zegt, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wie is toch die herder? Hij is ook de herderprofeet uit hoofdstuk 11. Type van Christus door de Heere aangesteld. Maar zijn ondankbare volk jaagt hem de laan uit. En die arme herder, die niet langer wordt geaccepteerd, die zegt, zeg mij dan toch wat mijn loon is. Wat ben ik jullie nou waard geweest? En ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Het is de vergoeding voor een gewonde slaaf. Wie is toch die herder? Hij is ook de koning uit hoofdstuk 9. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezelin, op een ezelsveulen. Je hoort het wel, Zacharia is een en al profetie van de komende, de lijdende Christus. En tegen deze herder moet het zwaard wakker worden. En wie zegt dat? Dat zegt zijn naaste, zijn metgezel, de Heere Zebaoot. Dat is toch niet te vatten? Wat doet een zwaard? Het oefent gerechtigheid. Maar wat heeft deze herder dan voor kwaad gedaan? Ja, het gaat in Zacharia volop over die slechte herders. Die het volk niet weiden, maar zichzelf. Die zichzelf te goed doen. Die hun positie misbruiken. Maar deze herder, hij deed alleen maar goed. Hij was een goede herder. En toch heeft God hem, die geen zonde gekend had, nog gedaan. Zonde, zo heeft Paulus het later gezegd, zonde voor ons gemaakt. De goede herder, die koningknecht, hij heeft zijn leven afgelegd. In wiens plaats? In de plaats van slechte herders en dwalende schapen. Dit is niet na te rekenen. Dit is uitgedacht door de drie enige God. In zijn eeuwige raad. En dan zijn we alweer bij de profeet Zacharia hoofdstuk 6. In de eeuwige vrede raad van God heeft God dit plan bedacht. Dat het zo moest gebeuren. In de eeuwigheid heeft God dit bedacht. Dit verlossingsplan. Omdat hij gedachten had van vrede. Het gaat ons bevattingsvermogen zeer verre te boven. Maar het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Professor van Ruler heeft het wel eens gezegd en dat is terecht. In de hele schrift draait het om Christus. Maar het gaat uiteindelijk God om zijn wet. Van die wet. En trouwens ook van de profetie. Zal geen titel of jota, nog niet het kleinste kommaatje of puntje op de aarde vallen dat niet zal worden gedaan. Door onze zonde hebben wij Gods wet geschonden en verminkt. Wij zijn tegen de wil van God ingegaan die het allerbeste met ons voor had. Wij hebben hem gewantrouwd. Wij wilden zelf als God zijn. We hebben die vuile leugenaar ons oor geleend en we zijn gevallen. En in Christus, dat vrouwenzaad uit Genesis 3, gaat God de strijd aan en wordt de hele wet vervuld, gedaan. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de hele, de ganse dag. Zij is mijn bron van blijdschap. Jezus was altijd bezig in de dingen van zijn vader. Het was zijn spijzen, zijn eten en drinken, zijn liefste werk om daarin te zijn. En de Heer Jezus ging ook recht op zijn doel af. Hij wist dat hij veel moest lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden. Maar hij liet zich daarvan niet weerhouden. Hij zei niet tegen zijn vader: Vader, ik ben eraan begonnen, maar het is onbegonnen werk hoor. Die mensen die willen mij helemaal niet. Wilt u mij weer terugnemen? Hij ging door. Dat is toch eigenlijk onvoorstelbaar. Dat je nou echt kan zeggen, niemand zat op hem te wachten en toch is hij gekomen en heeft hij zijn werk doorgezet. Christus is voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. Dat zouden wij toch nooit kunnen. Hij deed het. En in zijn leven ging de ene naar de andere profetie in vervulling. Ja, ze gingen allemaal in vervulling. Op een ezelsveulen reed hij de stad in. Hij werd voor 30 zilverlingen verkocht. Verraden door een van zijn naaste volgelingen. Daarna eet hij nog met hen het Pascha, het feest van de voorbijgang. Achter het bloed van het lam was je veilig voor de verderfengel en voor het dodelijke zwaard van Gods gerechtigheid. En het heilig avondmaal gaat daarop verder. En Jezus zegt, dit is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. En als ze dan de lofzang gezongen hebben, gingen zij uit naar de Olijfberg. En in die nacht zouden al zijn discipelen niet één uitgezonderd, ondanks hun grootspraak of niet grootspraak, aan de Heere Jezus geërgerd worden. Niemand hield dat van tevoren voor mogelijk. Zo zijn wij gemeente. We houden het niet voor mogelijk het ene moment en het andere moment liggen we plat voor de vlakte. Ja, zegt Jezus, jullie zullen aan mij geërgerd worden, over mij struikelen. je aan mij storen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Die herder ben ik. Maar wat heeft deze herder dan misdaan? Was hij dan geen goede herder? Was hij dan een laffe huurling die vluchtte zodra het gevaar dreigde? Die vluchtte ook toen het gevaar dreigde voor zijn schapen. Was hij dan ontrouw aan zijn opdracht en wilde hij er zelf beter van worden? Heeft hij het niet gezegd, ik ben de goede herder en de goede herder geeft zijn leven voor de schapen? De huurling vlucht omdat hij bang is en geen hart heeft voor de schapen. Maar ik, zo zegt Jezus, ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. Zij herkennen mij aan mijn stem. Ken je hem ook aan zijn stem? Als één uit duizend. En is die stem je lief geworden? En zeg je, ja, hij is mijn liefste. Hij is de goede herder. Hem wil ik volgen al de dagen van mijn leven. Ken je zijn stem? Heb je het gehoord? In de kerk of thuis, als er dan uit de Bijbel gelezen werd en wordt, of als je zelf bezig bent met je Bijbeltje, dat je de stem van de goede herder hoort en je hoort hem roepen, kom, kom maar, kom bij mij, ga achter mij aan, al gaan we ook door een donker dal van schaduw van de dood, ik ben met je, mijn stok en ja, mijn staf die vertroost je. Ik ben de goede herder, de schapen herkennen mij aan mijn stem en volgen mij. De Vader kent mij en ik ken de Vader en zo zijn we onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En ik stel mijn leven voor de schapen. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg en het ook weer neem. Zo, op die manier staat hij voor de kudde. Maar hij is er ook nog voor andere schapen die nu nog van de kudde niet zijn. Die moet hij ook toebrengen. Hij wil dat ook zij zijn stem zullen horen door het werk van zending en evangelisatie, door de prediking van het woord. En ze zullen komen en in Israël worden ingelijfd. En het zal worden, en dan zijn we weer terug bij de profeet Zacharia, hoofdstuk 14 nu. En het zal worden één kudde en één herder. Verlang je daar ook wel eens naar? Dat al dat kerkelijke gedoe, al die muren en al die bordjes boven de deuren, dat allemaal weg is. En dat we niet eens meer kijken naar wat voor kerkelijke denominatie je behoort. Maar dat er maar één ding belangrijk is. De lofzang van de drie enige God, om wie hij is in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest, vanuit het hart van de Vader. Dat moet toch ons drijven, dat we daar naar verlangen. De Vader heeft de Zoon lief, omdat hij zijn leven gaf, en de Zoon gaf zichzelf uit pure liefde. Dus als dat zwaard moet ontwaken tegen de herder en tegen die man die de metgezel van de Heere genoemd wordt, dan is dat geen ordinaire wraak. Nee, het is pure liefde. Liefde was het, onuitputtelijk. Liefde en goedheid eindeloos groot toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Komt, laat ons zijn liefde prijzen. God geeft vreugde en dankenstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijn lof. De profeet Jesaja zegt het nog iets anders. Het behaagde de Heere. Heb je daar wel eens over nagedacht? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat was nou het behagen van God. Hij heeft hem krank, hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij, dat wil zeggen, op die manier zal hij zaad zien. Hij zal resultaat zien. Zo zegt Jesaja het in het vierde lied van de lijdende knecht des Heren. Dat behaagt de Heren. Dus als de Heer Jezus gevangen wordt, dan is dat niet het behagen van Judas en het behagen van de Joodse oversten, ja ook. Maar het is boven alles het behagen van de Heren. Zo moet het. Weet u niet dat de Zoon des Mensen deze dingen moet leiden? Ja, heus, de Heere God heeft de regie. Hij is geen prooi van de grillen van de boze. Ja, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Om onze overtredingen is hij verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Nu even pas op de plaats. Is dat nou voor u, voor jou, een wonder? Die lijdenstijd drukt ons toch ieder jaar wel weer extra met de neus erbovenop. We worden er zo week in, week uit mee geconfronteerd met het lijden van Christus. Maar wat werkt dat nu uit in jouw leven? Heb je daar wel eens echt om verwonderd? Er was op Urk eens een keer een jongen die zei aan het einde van de les, die bleef nog even hangen jaren geleden. Hij zegt, meneer, ik ben toch zo onder de indruk. Ik zeg, waarvan jongen? Hij zegt, van het lijden en sterven. Verder zei hij niks, maar het was duidelijk. Het lijden en sterven, daar was hij zo van onder de indruk. En dat is alleszins de moeite waard, gemeente, om daarvan onder de indruk te zijn. Wij leven vaak zo oppervlakkig en zo makkelijk. Maar wat werkt het nu uit in ons hart en leven? Zien wij hem werkelijk met de ogen van het geloof? Hij voor mij. Het gaat niet om een beschouwing hoe het allemaal zit en hoe het moet en hoe het gaat, maar hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En ben je het daar dan ook mee eens geworden? Ja, waarmee eens? Nou, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar tegelijkertijd ook dat hij voor mij. Mag je dat nou ook werkelijk, die woorden, in je hart sluiten, om ze er nooit meer uit te laten ontsnappen, als het ware? Want dat betekent immers ook dat je beseft dat je strafwaardig bent. Dat je de dood verdiend hebt. En dan besef je nog te meer hoe lelijk en hoe foei lelijk onze zonden en hoe diep ingrijpend ze zijn. Altijd maar weer zelf op de eerste plaats te willen staan, als God te willen zijn. Denken dat je een prins of prinses bent in je eigen koninkrijk. God van zijn eer beroven door de gaven en talenten die hij je gegeven hebt aan jezelf toe te schrijven. Steeds geneigd om je eigen straatje schoon te vegen ten koste van de ander. Om je schuld te bagatelliseren en te denken, ach, dat valt toch nog wel mee. Om jezelf te willen redden. Het is de geest der genade en der gebeden, dat is ook weer taal van Zacharia, die ons daaraan ontdekt. En als die geest in ons hart wordt uitgestort, gaan onze ogen daarvoor open. En erkennen wij dat wij het zijn die hem gekruisigd hebben. Revius dichtte het. Het en zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruiste, maar ik ben het die u dat heb aangedaan. En het is de Heilige Geest die overtuigt en die onze weerstand tegen vrije genade overwint. En wat is dan het gevolg? Ja, dan zal de rouwklacht worden gehoord. In het huis van de koning en van de priesters, ja, overal. Er zal een algeheel zondebesef zijn. Velen zullen zich schuldig kennen. Vele tranen van berouw zullen vloeien. En naarmate je dieper inzicht krijgt in jezelf, in je zonden, maar ook in de zichzelf opofferende liefde van Christus, zullen die tranen des te bitterder, maar tegelijkertijd ook des te zoeter zijn. Want terwijl je met je schuld bij de Heere komt en daar verslagen voor zijn aangezicht ligt, plat op de grond, geheel vermorzeld, stroomt de vrede van Christus in je ziel als een frisse stroom van levend water. En je beseft dat hij, en je weet het zeker, dat hij graag vergeeft. En dat als je bij de Heere komt, dan trapt hij je niet weg, maar hij ontfermt zich over je zoals een vader de verloren zoon in de armen bergt. En je weet het, dat de Heere goed is en gaarne vergevende en van grote goedertierenheid over allen die hem aanroepen. Ja, want er is ook een andere bron geopend, een overvloedige, nooit ophoudende fontein, een bron waar kracht achter zit. Een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. En in dat wassende water van Gods gericht word je schoon en rein. En als je van het levende water drinkt, zul je nooit meer dorst hebben. Gij drenkt hen uit de beek van uw liefelijkheden, zegt Psalm 36. Want bij u is de fontein des levens en in uw licht zien wij het licht. Voor wie is die bron? Hij is voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Dat wil zeggen voor de koning, maar ook voor de gewone mensen. Wie dorst heeft, die komen en nemen van het water des levens om niet. Wie wil, mag komen. De Heere stuurt niemand weg, ook jou niet. En wat is dat in Christus heerlijk vervuld? En de Pinkstergeest doet roepen, wat moeten wij doen, mannenbroeders, om zalig te worden? Die geest brengt de man van smarten, de middelste kruiseling, die ook paaskoning is, in het hart. Heb je hem nodig gekregen? Is hij u lief geworden? Als ik besef dat het mijn zonden zijn die hem dat lijden hebben aangedaan, wat krijg ik dan een hekel aan de zonde? Wat verfoei ik mezelf in stof en as? En wie drinkt uit die bron die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid, kan zich absoluut niet meer thuis voelen in de troebele bron van vuilheid en van onreinheid die mensen aanzet tot bedrog. Het volgen van Jezus heeft dus wel grote gevolgen. Want de tekst zegt, sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Het heeft gevolgen voor de discipelen. Als hun meester gevangen genomen wordt, vluchten ze allemaal een kant op. De herder werd geslagen en de schapen verstrooid. Zo zeker als ze van zichzelf waren dat ze nooit, nooit, nooit de Heer Jezus zouden verlaten, zo zeker werd het woord van Jezus bewaarheid. Geen van allen hield stand, ze waren bang. Zouden wij stand houden? Zou ik het er beter van af hebben gebracht? Wat is dat toch een wonder dat de Heer dan toch, want hij weet wat van zijn maaksel te verwachten valt, dat hij ons dan toch niet laat vallen, alsnog. Dat zouden wij toch doen? Op het cruciale moment, als ze je laten vallen, dan zou je hen toch ook laten vallen. De Heere Jezus doet het niet. Hij is en blijft herder. De goede herder. Is dat hij wel eens tot een wonder geworden? Wat is dat toch bijzonder gemeend? De schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Hij neemt ze toch nog weer bij de hand. En hij leidt zijn kudde terug naar de plaats waar het allemaal begonnen is. Naar de streek waar hij hen riep. Naar de plaats waar hij hen één voor één te sterk is geworden. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn ziel u de ere geven. Naar de plaats waar hij hen riep in zijn dienst. En zijn roeping, als God je roept tot zijn dienst, die roeping is onberouwelijk. Ambtsdragers, wees ervan verzekerd, die roep is onberouwelijk. En dan zal hij ze aankijken en zeggen, ja, die genadegiften van God zijn onberouwelijk. Zie je dat nu ook? De discipelen en in het bijzonder Petrus worden dan door de goede herder in hun ambt hersteld en opnieuw bevestigd. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, maar Petrus, heb jij mij nu ook lief? Ja, Jezus weet het wel, maar hij wil het zo graag horen uit de mond van Petrus. Hij moedigt Petrus aan om de goede belijdenis af te leggen. Zeker bij de derde keer durft Petrus het haast niet meer te zeggen. Heere, u weet toch alle dingen. Nee, ik durf het niet te zeggen. Maar u weet het toch. U weet dat ik u lief heb. En zo stuurt Jezus Petrus als een onderherder om de kudde te weiden, de schapen en de lammetjes te verzorgen. Ja, de schapen zullen verstrooid worden. In het verband van Zacharia 13 ziet deze profetie ook nog op iets anders. En dat is dit, degene die zich schuldig wisten aan het doorsteken van die goede herder en gereinigd waren door die geopende bron, die zullen ook nog gelouterd worden door het vuur van de beproeving. De kerk wordt beproefd. En dat is niet alleen maar in landen waar het verboden is om naar de kerk te gaan, of waar überhaupt geen kerk kan of mag zijn, maar dat is ook hier. De ware kerk van de Heere wordt beproefd. En dat kan op vele manieren zijn, dat gaan we allemaal maar niet invullen. Maar het leven met God, dat is niet een rustig leven, maar dat is een leven vol strijd. En dan nog degene die ondanks alles in hun zonde volharden zullen, die zullen worden uitgeroeid. 2/3 heet het in ons hoofdstuk symbolisch. En elders lezen we, in het merendeel heeft de Heere geen behagen gehad. Zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Maar dat andere deel, dat derde deel, die rest, die wordt als goud gelouterd en beproefd. En misschien gaat dat wel over de gebeurtenissen rond het jaar 70, toen de Romeinen Jeruzalem in de tempel verwoestten en het Joodse volk in de diaspora ging. Maar we zien het ook om ons heen gebeuren. De kerk wordt vervolgd. Velen, dat is de andere kant, tegelijkertijd haken af. Vele kerken sluiten hun deuren. Er komt een generatie op die van het woord van God niets meer weet. Ons werelddeel zinkt weg in het ongeloof. Maar toch tegelijkertijd komen elders in de wereld velen tot geloof. Maar de kerk wordt zwaar vervolgd en betaalt een hoge prijs voor het volgen van de Heer Jezus. Wat is het nou u waard? Wat mag het jou kosten? Zijn zij dan die kleine waarover onze tekst spreekt? Ik denk het. Zij zijn die kleine die volharden in het volgen van de Heer Jezus. U hebt kleine kracht, maar u hebt mijn woord bewaard, zegt Jezus tegen de gemeente van Philadelphia. Omdat u het woord van mijn leidzaamheid, van mijn volharding bewaard hebt, zo zal ik u ook bewaren in het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal. Wie zijn die kleinen? Het zijn de lammetjes van de kudde. Dat zijn zij die geworden zijn als een kind. Die zich wegschamen voor hun gebrek aan liefde, hun hardheid, hun hoogmoed, ja, al hun zonden. Dat zijn zij die geworden zijn als een kind helemaal afhankelijk van Gods genade. Omdat je het weet, zonder zijn genade ben ik nergens. Dat zijn zij die het hebben geleerd, uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wij brengen niks binnen dan lege briefjes. Maar dat hoeft ook niet. Ben jij zo'n kleine? Bent u er een? Klein geworden voor God bij het zien van zoveel goedheid en genade. Bij het zien van de liefde van Christus die zich geheel heeft opgeofferd. Misschien mogen we het ook wel zo zien, gemeente, dat die kleinen onze kinderen en kleinkinderen en misschien wel achterkleinkinderen zijn. Jezus heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En iets dergelijks heeft geklonken bij het doopvont. Laten we dan onze kinderen en de kinderen van de gemeente bij Jezus brengen, want daar horen ze. Van God uit bezien is er hoop voor de toekomst. Er ligt nog zoveel zaad in de akker van ons volksleven en in de akker van ons werelddeel. Het is voor de Heilige Geest maar een kleinigheid om daar een vruchtbare regenbui over te laten vallen. En er ontkiemt nog zoveel zaad. Het is soms een tekst die je als kind op de zondagsschool gehoord hebt en je bent 54 en er gebeurt iets en die tekst die wordt je helder voorgesteld en de Heere grijpt je ermee in het hart. Zo kan God werken. Hij werkt wel door zijn woord. Gemeente, zullen we daarom bidden? Er zijn vele mensen die nooit meer naar de kerk gaan. Maar ze hebben nog wel catechismusvragen in hun gedachten en psalmversjes en teksten. Van God uit bezien kan het. En als God stromen geeft op het droge, en als hij zijn geest over het nageslacht uitgiet en zijn zegen op onze nakomelingen, dan gebeuren er wonderen. Al uw kinderen, breng dat nou eens bij de Heere, gemeente, al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. En zo is het geloof in de Heere Jezus een gave en een opgave tegelijk. Want ook de Satan weet dat wij kleine, nietige mensjes zijn. O, zo vatbaar voor verleiding en aanvallen. En we gaan zomaar voor de bijl. Maar de grote herder van de schapen roept ons toe. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is het welbehagen van uw vader om u het koninkrijk te geven. Zoals het welbehagen was dat het zwaard moest ontwaken tegen de herder, zo is het ook zijn welbehagen om ons zijn koninkrijk te geven. En zo mogen allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus hebben lief gekregen, kleinen en groten, tegelijk zijn koningen en priesters. En in Gods kracht zullen wij die van onszelf slechts kleine kracht hebben, Gods woord bewaren en hem niet verloochenen. Gemeente, zeg nou eens eerlijk voor jezelf en voor het aangezicht van God, wie deze herder, tegen wie dat zwaard moest ontwaken, wie hij voor jou is. Heb je genezing gevonden in zijn striemen? Weet je je gedragen door zijn doorboorde handen en in zijn handpalmen gegraveerd, getatoeëerd? Dan ben je voor eeuwig veilig en gered. Waar zou je het anders willen zoeken in deze verwarde, bange wereld, vol oorlog en geweld? En het maakt echt uit hoe je op het evangelie reageert en wat je met Christus doet. Want de Christus, de herder tegen wie het zwaard van God is uitgevaren, hij is nu de verhoogde Christus en hij komt nog een keer. Gemeente, het zal toch wat zijn als we op zo'n grote zaligheid, het was zo alleszins binnen handbereik voor een ieder, als we daar geen acht op slaan. Want zo wij willens zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting van het oordeel en de hitte van het vuur dat de tegenstander zal verslinden. En aan de andere kant, wat is er toch op tegen om je leven aan hem te geven? Om als een schaap achter deze goede herder aan te gaan. Je vertrouwt hem toch wel. En wat is er op tegen om je altijd daarover te verwonderen dat hij zich in onze plaats heeft laten slaan door dat zwaard. Hij voor mij. Juist dat heeft God behaagd. En wat is geloven? Het is zo eenvoudig. Je hebt er helemaal geen handleidingen voor nodig. Geloven, zei Luther, en dat zei Augustinus daarvoor al, geloven is ruilen. Wat ruil je dan? Ik geef al mijn prut aan de Heere en ik krijg de gerechtigheid van de Heere Jezus ervoor terug. God ziet ons als wij nooit zonde gehad of gedaan hebben, gemeente. En Luther noemt dat een vrolijke ruil. Is dat ook niet een vrolijke ruil? Nou en of? Daar zou je blij van worden. En als het goed is, zijn er geen vrolijkere mensen op de wereld dan degene die mogen weten dat hun zonden, dat ze die kwijt zijn geraakt aan de Heere Jezus Christus en dat ze voor God rechtvaardig gerekend worden. We gaan afronden. Aan het begin van de preek zei ik, Zacharia plaatst de dingen in een nieuw licht. Althans, hij richt onze blik hoger en hoger en hoger. Hij leert ons verder kijken dan wat wie dan ook allemaal vindt. We zullen ons oefenen om ons niet te laten inpakken door de waan van de dag. Want de Heere regeert. Heb je het wereldgebeuren wel eens zo bekeken? En die doorstoken herder, die door het zwaard geslagen herder, die stierf en opstond, die zegenend van zijn discipelen opvoer naar de hemel, hij is niet alleen plaatsvervanger, maar hij is ook overwinnaar. Ja, dat ook. En hij is koning over hemel en aarde. En als profeet laat hij verkondigen dat hij leeft. En als priester gaf hij zijn leven voor de schapen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Amen.
Thank you.
Wij zullen u de Heere dank zeggen. Groot is uw trouw, o Heere, aan ons betoond. Zo komen we bijna aan het einde van deze tweede dienst. U hartelijk dank zeggen voor het woord dat we vandaag mochten horen. Wilt u het zelf uitwerken in ons aller hart. En geef dat we die vrede van Christus die alle verstand te boven gaat ook werkelijk mogen ervaren en daaruit mogen leven. Ziende op die herder die zichzelf heeft laten slaan naar uw eeuwig welbehagen. Die zichzelf volkomen heeft overgegeven. Die zichzelf heeft vernietigd. De gestaltenis van een slaaf aangenomen heeft. Om mensen die niet op hem zaten te wachten te roepen en te trekken uit de duisternis. En voor hen te lijden en te sterven in hun plaats. O Heere, leer ons dit evangelie omhelzen door het geloof. En wilt u zelf door uw Heilige Geest dat uitwerken en het ons allen geven, dat we niet zonder u zullen leven. U komt toch zo dichtbij, week in, week uit. Open dan toch onze harten daarvoor. Ga zo met ons mee deze dag en deze week. Wilt u met ons gaan als we misschien een drukke werkweek voor ons denken te hebben? Heere, wilt u sterken tot de arbeid? Geef dat we er ook zin in mogen hebben, gemotiveerd mogen zijn. En als we niet meer deelnemen aan het arbeidsproces, maar wellicht nog andere taken hebben, geef ook daarvoor de kracht en de wijsheid. Zegen de ouderen en de oudsten van de gemeente. Geef, Heere, ook biddende ouders en ouderen in ons midden. Biddend voor het nageslacht, biddend voor het werk dat in uw koninkrijk gedaan wordt. We bidden voor onze gezinnen, zegen de opvoeding, help de ouders in een tijd die ingewikkeld is, waarin het allemaal niet vanzelfsprekend is dat we gaan in uw spoor. Heere, help en leid ons. Gedenk in het bijzonder de jonge gezinnen met kleine kinderen. O Heere, sterk, geef veel liefde en onderlinge verbondenheid. Boven alles gedragen vanuit het geloof in u. Zo bidden wij, wil helpen, bijstand geven, troosten, bemoedigen. Ook als we in een medisch traject zitten waarvan de uitslag nog niet zeker is. O Heere, wil in alle spanningen toch rust geven, als we mogen zien op hem, de Heere Jezus Christus. Ga zo met ons mee, gedenk alle die op de vlucht zijn, waar dan ook ter wereld. Geef dat er een plaats voor hun zal zijn om te leven en te wonen. En verheerlijk zo uzelf. Doe ons verlangend uitzien naar die grote dag dat u terugkomt. De wolken van de hemel. Ja, kom haastiglijk, Heere Jezus. Amen. Psalm 23, de versen 1 en 3 is onze slotzang. Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat in ons hart. We gaan heen in vrede en ontvangen de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.